Hey iedereen, editing Jens weer. Deze opname dateert van enkele weken geleden en is de laatste die werd opgenomen met onze oude micro's. Dus vanaf volgende week klinken we permanent in de nieuwe stijl. Ook deze werd mogelijk gemaakt dankzij onze Patreon-producers. En dat zijn deze week Suzanne van Dalen, Koen, Zustache, Leentje Ruusbeke, Michael Onklinks en Glenn van der Stukken, die allemaal nooit als een idioot aan hun autodeur staan te trekken vooraleer ze beseffen dat ze vergeten zijn om op het knopje van de sleutel te duwen, terwijl al hun collega's naar hen aan het staren zijn alsof ze proberen in te breken in een wagen. Vandaag ontdekken we of de duivel echt nog aanwezig geweest is in kasteel Hoensbroek. Wat hebben de bokkenrijders ermee te maken en leven er echt kabouters in de streek? Dat en meer vandaag in Grafspraak. Hallo iedereen en welkom bij Grafspraak.
Hey.
Ik ben Jens.
En ik ben Niki.
En wie ons nog niet kent, wij zijn jullie host voor al de latest and greatest in de paranormale wereld. Hoe is Niki?
Met mij alles goed en met u Jens?
Met mij is alles zeker goed. Ik heb er zin in om nog een keer een afleveringsknop op te nemen. Wat denkt u daarvan?
Wat, dat komt goed uit, want ik ook. En toevallig zitten we hier al klaar achter onze micro. Dus,
ja, toevallig heb ik al op record geduwd.
Voilà.
Dat moest juist passen, hè. Nu, we zijn weer een beetje zo niet chronologisch aan het werken, waardoor dat we zonder koffietjes en zonder audiomessages en zo zitten. Dus laten we er gewoon meteen in vliegen. Wat pijs je daarvan?
Dat is een heel goed idee.
Maar niettegenstaande, stuur nog altijd jullie spraakberichtjes door en stuur ons gewoon eender welke opmerking of berichtje of toevoeging gerust door. Wij lezen alles, wij luisteren naar alles en met een beetje geluk komt ook in de podcast.
Voilà. Je moet ons zelfs gewoon koffie opsturen ook, hè. Doe maar gerust, hè.
Nee, Niki, wat ik altijd jammer vond in researchen naar Grafspraak, is dat er heel weinig echt coole, spooky dingen te vinden zijn in en rond België. Je moet meestal al een beetje verder over de grens gaan. Zo heb je hier bijvoorbeeld wel kastelen die er griezelig uitzien, maar dat er eigenlijk niet veel rond te doen is, of niet echt de legendes of bewijs rond zijn. Hetzelfde met spoken. Zo, meestal bestaat dat uit zo 2-3 zinnen. En had het niet veel verder dan dat, hè?
Ja, dat is wel, hè, want ik weet dat wij ons altijd al het goede voornemen hadden willen aanmeten om zo dicht mogelijk bij thuis te blijven en niet per se altijd zo de Amerikaanse en de meer bekende cases te nemen. Maar ja, soms gaat het helaas gewoon niet anders.
Het is dat, ja. Allee, we moeten langer dan 5 minuten over een case kunnen babbelen en dat is soms de moeilijkheid.
Allee, tenzij dat jullie gewoon een podcast van 5 minuten per week willen. Nee, allee, ja. Laat het ons gerust weten.
En ja, ook vandaag, ik wou eigenlijk heel graag een keer een case kunnen maken rond een Belgisch kasteel. Ik zou nu al zeggen, dat is mij niet gelukt. Maar ik heb wel de next best thing. Ik heb iets gevonden dat in Limburg ligt, maar in Nederlands ligt.
Oké. Okay.
Dus het is niet zo ver van de grens, maar het is al Nederland.
Maar ooit zijn wij allemaal hetzelfde land geweest, dus wat maakt het uit?
Ooit waren we allemaal
ooit
Pangea.
Waren wij allemaal Pangea.
Ik ben een Pangeaan. Maar dus, ja, we gaan naar Limburgs Nederland. Specifieker gaan we naar kasteel Hoensbroek.
We gaan naar Limburgs Nederland.
Limburgs Nederland, ja.
Ik heb zelfs niet gehoord waar dat we specifiek naartoe gaan.
Wat naar Nederlands Limburg dus. Naar een kasteel dat Hoensbroek heet.
En waar ligt dat?
In Hoensbroek.
Ah, maar, ja, oké. Okay.
Denk ik. Hij heeft daar een gsm bij u. Zoek dat een keer op. Ik ben vrij zeker van dat Hoensbroek is, hoor. Maar kan u wel zeggen, het ligt tussen Maastricht, Aken en Keulen. Zijn ze daar meer mee?
Hoensbroek, Nederland. Ja, oké. Okay, dus het is zelfs een museum.
Ja, ja, maar dat komt.
Oh, sorry. Ik ging hier al mijn eigen research bij doen. Wel, Jens, het kasteel.
Het oudste deel van het kasteel dateert zelfs tot 1360. Dus zover ik gevonden heb. Er was al iets daarvoor, maar het oudste deel dat vandaag nog recht staat.
Oké. Okay.
Ik heb hier zelfs nog een oud schilderij van het kasteel Hoensbroek. En ik denk dat dat ook het oudste schilderij ervan is.
Schattig. Ja. Ja, oké. Okay.
Het zal ook in de case wel staan, maar als ze het echt wel weten, zoek het ook een keer op. Er is heel veel over te doen online. Maar dus, het is genoemd naar Herman Hoen.
En zijn broek.
Ja, ja, inderdaad.
En eigenlijk in 1225 stond er daar al een burcht, die de Motteburcht genoemd werd. In 1250 werd er daar een soort verstevigd huis opgebouwd, volgens wat ik op de website gevonden heb. En ja, ik zei het, het lag eigenlijk op een heel strategische plaats, tussen Maastricht, Aken en Keulen, en werd daardoor eigenlijk verbouwd tot de grootste burcht in de streek, net door die strategische locatie dat had.
Okay.
Vandaag telt het kasteel 67 zalen, verstrekken en ruimtes. Weet jij wat dat verschil is tussen een zaal, een verstrek en een ruimte?
Wel, laat ons zeggen dat een zaal effectief is waar al gelijk de feestjes gehouden werden. Vertrekken zijn...
Verstrekken.
Ah, en ga je niet gewoon misschreven of...
Ik weet het niet meer.
Het zal wel vertrekken zijn. Dus vertrekken zijn kamers, gewoon slaapkamers.
Ik heb al mijn notities hier rondgenomen, zo halfweg seizoen 1 van Grasspraak en nooit gebruikt.
Vertrekken dus, ja.
Verstrekken.
Ja.
En ruimtes, wat zijn dat?
Bergkot.
Nu, het domein werd aan Herman Hoen geschonken door hertogin Johanna van Brabant na zijn hulp in een of andere strijd. 6 eeuwen lang was dat kasteel het slot van de ridders van Hoen van den Broek. En de Hoens, de familie, waren rijksbaronnen, rijksgraven, markiezen, zo allemaal ja, adellijke titels natuurlijk. Hè. En uiteindelijk veranderde hun naam ook naar Van Hoensbroek. In de 18e eeuw heeft de familie Van Hoensbroek dan ook het kasteel verlaten en is ten verval geraakt. In 1927 raakte het verkocht aan de huidige eigenaars, een stichting genaamd AV Rex Christi, en die hebben er dan een museum van gemaakt. Het is gerenoveerd geweest tussen 1930 en 1940, en daarna was er nog een restauratie tussen 1986 en 1989. En dat is eigenlijk wat dat het tot de huidige staat van vandaag gebracht heeft.
Okay.
Ik heb hier nog een moderne foto.
Ja.
Zoals je kan zien, het is wel een heel mooi kasteel, hè?
Ja, en dicht genoeg in de buurt om zeker een keer een citytripje naar te doen.
Wel. Tegenwoordig wordt het gebouw dus door de gemeente en de AV Rex Christi verhuurd en als museum gebruikt. De gemeente verhuurt het en AV Rex Christi gebruikt het als museum. Ik denk dat het zo zit. Het gebouw kent dus al een heel lange geschiedenis, waardoor dat er ook redelijk wat legendes verbonden zijn. En vandaag ga ik u een paar van de meer bekende legendes vertellen.
Okay.
Want zoals een typisch kasteel zijn er heel veel verhalen rond, maar is er heel weinig daadwerkelijk bewijs van paranormale activiteit en zo. Maar er zitten wel enkele heel leuke legendes. Dus het wordt een luchtig verhaaltje vandaag, maar ik denk dat het wel een leuk verhaaltje is. Het eerste verhaal gaat over de Overmoermenkes, ook bekend als de Alvermannetjes of de Aardmannetjes.
Ah.
Nu, Hoensbroek is destijds gebouwd geweest in een moerasgebied. Tegen de heuvels lagen er bossen en velden en in het tal moerassen en beekjes. Een van de oudste beekjes is de Overmoer. En volgens het verhaal is dat een verbastering van Oude Moeder. Tegenwoordig is de naam veranderd naar de Komerbeek. Maar er is dus nog een verklaring voor de naam behalve Oude Moeder. Namelijk dat de Overmannetjes, die vroeger in de Overberg woonden, eigenlijk voor die naam gezorgd hebben. De Overmannetjes, dat zou een verhaal zijn dat doorheen heel Limburg verteld wordt, volgens wat dat de website van dat kasteel mij zegt.
Ja, maar dat zegt mij, was als niet nee, en de Alverman?
Zeker dat er wel ergens zo'n Belgische strip van is. Maar je moet je er dus eigenlijk echt de klassieke kabouter bij voorstellen. Een lange baard, een rode pennemuts, groene botjes, zoals hier op dat schilderij te zien.
Ja, zie, Johan en de Alverman, televisieserie.
Ah,
uit 65-66.
Nou ja, kijk. Dus ja, Limburgers zouden die legendes kennen naar het schijnt, maar ik weet niet of dat daadwerkelijk klopt. Van de mensen die luisteren, zowel Vlaamse Limburgers als Nederlandse Limburgers, laat ons weten hoe bekend is dit verhaal in jullie streek. Ja. Want ik kende het persoonlijk nog niet. Ik weet niet hoe dat bij jou zit.
Nee.
En hij woont dichter bij Limburg dan ik. Hij slaapt aan de Limburgse kant van ons bed.
Wauw.
Maar dus ja, de Overmannetjes, die zouden een soort kabouters geweest zijn en die leefden onder de grond en waren zeer mensenschuw. 'S Nachts kwam die uit hun holen om zaken te gaan lenen bij de rijke mensen in de buurt. Die voorwerpen die zouden achteraf teruggebracht worden. En alles dat uit een edelmetaal, zoals een zilver of zo, bestond, werd ook nog een keer mooi opgeblonken. Volgens het verhaal werd er s'avonds ook op het raam geklopt, waardoor dat de mensen wisten dat ze eigenlijk hun kookgrief buiten moesten zetten, zodat de mannetjes dat zouden lenen voor de nacht en dat ze dat opgepoetst zouden terugkrijgen.
Oké. Okay.
Dus die mannetjes deden eigenlijk hun navas. Wat ik een prachtige deal vind. Als er hier in West-Vlaanderen zitten, jullie zijn welkom bij ons. Maar als er s'nachts op ons raam geklopt wordt, dan ga ik de politie bellen. Dat zeg ik ook wel bij. Dus ja, gebruikte ketels, potten en pannen werden dus buiten gezet en opgehaald. En 's morgens kwam dat proper terug. De overmannetjes deden ook klusjes in ruil voor het lenen van de materiaal, maar ook voor lekker eten. Dus er waren mensen die in die tijd vlaai, rijstpap of ander voedsel buiten zetten samen met het herstel of het poetswerk. En dus de volgende dag was dat eten weg en waren de kleren hersteld of waren de pannen proper.
Schoon een deal, ja. Echt.
Maar de overmannetjes waren ook niet allemaal onschuldig. Zoals dat ik al zei, ze waren heel mensenschuw en ze werden ook niet graag bespied. En ik weet heel weinig over de identiteit van die persoon, maar gewoon dat er op een dag iemand was die meer wou weten over hen. Ene persoon maar die zich vragen stelde bij heel dat gebeuren.
Was het Johan?
Waarschijnlijk. Nadat er geklopt werd en het zilverwerk buiten gezet werd, zoals gewoonlijk, verstopte de man zich en wou hij hen bespioneren. En hij zat door een sleutelgat te kijken. Een van die overmannetjes had dat echter door. En die blies zodanig hard in dat sleutelgat dat die man zijn oog kwijtraakte. En grappig genoeg is dat ook niet het enige verhaal dat deze tour op gaat. Want er is nog een legende over een knecht die eigenlijk graag een grap wou uithalen met de ventjes, zoals dat ook wel keer beschreven worden. Er werd zo'n pot met lekkers klaargezet, maar waar dat ze gewoonlijk peperkoek in deden. Nu, die knecht had er niet beter op gevonden dan die peperkoek zelf op te eten en te vervangen met leren lappen. En hij verstopt zich op de hooizolder om die mannetjes te bespioneren. Nu, die komen af en die begonnen te eten, maar het leek hen niet echt te smaken. En een van hen moet gezegd hebben, ah, wat zijn die brokken toch hard vandaag? En de ander zei, oh, dat moet een grap zijn van de knecht. Ze volgden de kruimels en ze vonden hem op de hooizolder. Daar zit hij, blaas hem het licht uit, riep een van hen. De volgende dag was de knecht zijn oog kwijt.
Oh no.
Nu, er is nog één laatste verhaal gelinkt aan de aardmannetjes en dat is dat ze steenkool zouden ontdekt hebben. In een van hun onderaardse hangen vonden ze een soort zwarte steen en die steen brandde als ze dat in aanraking brachten met vuur. Daardoor waren ze wel genoodzaakt om geen vuur meer te maken in hun holen, maar 's nachts in het openbaar te gaan koken. Maar ze waren slim genoeg om te zien wat dat potentieel van die steen was. Dus ze haalden dat naar buiten en ze gebruikten die steen om hun vuur eigenlijk aan te maken. De mensen uit de omgeving die zagen dan natuurlijk al snel dat er plots vuren waren op de heuvels in hun streek en die gingen gaan kijken. Waarbij dat de mannetjes dan ook vluchten. Maar de mensen zagen dus ook die brandende steen daar liggen en ze begonnen dat ook te gebruiken om hun eigen haard te laten branden. Tegenwoordig wordt er gezegd dat er amper nog van die overmannetjes over zijn. Die zouden zo goed als uitgestorven zijn eigenlijk. Die zijn vertrokken door de opkomst van de kerkklokken, want ze konden dat geluid daarvan blijkbaar niet verdragen. Dus vanaf dat punt, vanaf dat er eigenlijk overal kerken stonden, moesten de Limburgers weer zelf hun navas en hun herstelwerk doen.
Maar ze hadden nu wel koken, dus toen werd ook de barbecue uitgevonden.
Kort daarop, ja. Oké, het tweede verhaaltje, de tweede legende. Oftewel, voordat we daar naartoe gaan, Nikki, wat denkt u van de overmannetjes, de aardmannetjes?
Ik weet wat moet ik ervan denken? Het zijn eigenlijk de zeven dwergen. Allee, ja. Ja.
Zijn ze echt?
Nee.
Oké. Verhaal 2. De aap van Hoensbroek.
Echt?
Ja. Verhaal 3. De aap van Hoensbroek. De heren van Hoensbroek, zoals dat de adellijke familie ook wel een keer genoemd werd, die hadden een gerechtelijke macht eigenlijk in dat gebied. Die konden onder andere schepenen benoemen en rechtspraken doen. Die hadden eigenlijk alles voor het zeggen daar. Maar dat betekende natuurlijk niet dat ze zelf ook niets konden mispeuteren. Want heeft iemand macht en die gaat onmiddellijk een manier vinden om dat te misbruiken. Een van de meer opvallende zaken aan het kasteel is een ronde toren, die eigenlijk hoog boven het heuvellandschap uitreikt en ook weerspiegeld wordt in het water van de slotgracht. Het kasteel zelf is al meermaals veranderd, verbouwd, gerenoveerd, maar wat dat altijd hetzelfde is gebleven is die toren. Die toren die is ook voorzien van schietspleten en donkere, dreigende vensters, zoals dat beschreven wordt, die uitkijken op alle omstaanders. Je kan niet in de buurt van een kasteel komen zonder in het zicht van die toren te komen. Vuur had daar geen vat op en de muren die waren 3 meter dik, zodat ze eigenlijk ook bijna niet kon slopen.
Alright.
De wegen naar dat slot die waren ook goed zichtbaar voor alle wachters in de toren. Nu, Hoen zelf, de Hoen van die tijd, ik weet niet welk jaar, want dat wordt er niet bij vermeld, maar Hoen, die werd gezien als een roofridder. En die was in de streek natuurlijk niet populair. Onder andere de bisschop die had al laten weten dat de ridder een zware straf kon verwachten als hij niet zou stoppen met nachtelijke rooftochten uit te voeren. Nu, Hoen en zijn mannen die waren niet snel afgeschrikt en waren te vinden langs alle wegen in de buurt eigenlijk. Ze verborgen zich naar het schijnt in het kreupelhout, klaar met spiezen en strijdkolven om tevoorschijn te springen naar onschuldige kooplui die passeerden. Meestal met volgeladen wagons die ja, vol met rijkdom of koopwaar lagen, die dan kon gestolen worden door Hoen en zijn ridders. Dus op een nacht zitten de rovers klaar in het struikgewas en horen ze in de verte een wagen afkomen. Op het moment dat die wagen passeert, sprongen ze roepend uit de struiken. 2 kooplieden zaten op de wagen en werden eraf gesleurd. Ze werden op hun kop gezet en bespot, volgens de legende. Dat klinkt een beetje als in de lagere school, maar goed. Hè. Ze werden letterlijk doorheen geschud, waardoor dat geld en juwelen uit hun zakken donderden. En de rovers die graaiden de buit bijeen en vertrokken met de wagen. Dat was op zich ja, het status quo voor hen. Hè. Dat was hoe dat ze aan hun held kwamen. Maar deze keer deden ze wel een bijzondere vondst. Je kunt het al raden.
Aap.
Eén van hen was aan het rijden terwijl de andere de wagon doorzocht. Achter in de wagon vonden ze, verborgen onder een deken, een rillend en krijsend klein aapje. De mannen hadden nog nooit zo'n dier gezien en wisten niet wat ze daarmee moesten doen. Eventjes zouden ze getwijfeld hebben of dat ze het wel aan hun heer zouden geven of er gewoon zelf kom af mee maken.
Spijs u zeker dat het een alien is of zo.
Maar ja, als je niet weet dat apen bestaan, had dat ja. Nog nooit gezien hebt... Als je dat nog nooit gezien hebt. Dus ja, ze besloten uiteindelijk om heer Hoen zelf te laten kiezen. Ze kregen echter de kans niet om hem te laten kiezen. Want zodra dat ze aankwamen in het kasteel, sprong het aapje uit de kar en op de schouder van heer Hoen. En was hij daar niet meer van af te slaan. Hoen zelf die was dolblij met dat aapje. De ridder die kon urenlang kijken naar wat het aapje allemaal uithaalde. Hoe hij over de balustrades klom, langs de trappen gleed. Constant eigenlijk aan het stunten en aan het klimmen aan het doen was.
Ja.
Entertainment.
Tot als dat hij voor de eerste keer zijn behoefte moet doen in dat kasteel.
Hebben ze zo'n apenbak of zo? Waar kakt een aap? Mensen met apen als huisdieren. Nu, het dier dat was altijd in de buurt van de ridder. Enkels morgens vroeg, wanneer dat de ridder ging gaan bidden...
Wacht, was hij niet bij heer Hoen in ja. plaats van bij de ridder?
Ridder Hoen, heer Hoen.
Ja, sorry.
Zelfde persoon.
Ja, oké.
Dus enkels morgens, wanneer dat die heer aan het bidden was, was die aap nergens in de buurt te bespeuren. Er was er ook een kapel op het domein, maar die was al jaren gesloten en de sleutel was verdwenen. Maar de ridder die werd ook nooit gezien in de kerken in de buurt. Die deed gewoon whatever dat hij wou in zijn kasteel, bad hij dagelijks tot Maria. Omdat hij wist dat hij een zondaar was, maar volgens hem kon Maria de hemel openen voor zondaars die anders voor een gesloten poort zouden staan. Dus hij dacht, ik moet goed staan bij Maria en hij bad elke dag tot haar. Nu, zoals ik al zei, ridder Hoen die had natuurlijk geen goede band met de bewoners van de omliggende kastelen. Ze maakten ook aanspraak op de omliggende gebieden, de bossen en de velden. En Hoen die vond dat hij het alleen recht had op dat gebied. Uiteindelijk liet hij zich overhalen om de abt van Roluk, whatever dat is, die gespecialiseerd was in dat soort zaken te beslechten, om die een keer te laten langskomen. Dus de abt, een geestelijke, die kwam aan op het kasteel en dat was de eerste geestelijke die daar in jaren binnenkwam. Er kwam daar anders geen priester, geen non, geen, ja, niemand eigenlijk die daar die iets met kerk te zien had. Hij liep door de grote zaal alsof dat hij iets aan het zoeken was. En toen richtte hij zich tot ridder Hoen en zei: Heer, ik hoor de verhalen dat u een aapje hebt dat altijd in uw buurt is, maar ik kan de aapje nergens zien. De ridder die besefte zelf pas op dat moment dat zijn aapje niet in de buurt was. Dat is raar, zegt hij. Er zijn er al veel mensen geweest en mijn aapje is eigenlijk nog nooit bang geweest van niemand. Hij keek nog een keer goed rond doorheen de zaal en hij zag het aapje gehurkt in een hoek zitten. En hij had zijn tanden bloot in zo'n, ja, zo'n apengrijns eigenlijk, die vrij dreigend is. Het leek een grimas van haat en woede. En de ridder vroeg zich af, wat heeft dat hier te betekenen? Maar de abt die wist het meteen. Nicky, weet jij het?
Het is de duivel.
Wat voor een beest denkt u dat dit is, mijn heer? Nou, een aap, antwoordde de ridder.
Nee, ik denk dat hier... Nou, een aap. Nee, sorry.
Ik ga dat erin laten, hè.
Sorry.
Praten Nederlandse Limburgers
sorry,
eigenlijk ook
sorry,
zo?
Sorry, sorry. Ik weet het niet.
Ik zal u eens laten
niet doen,
zien wat voor een beest dit is.
Zijn
de abt vooraleer hij zich tot de aap richtte. En zei... Ik zweer het in de naam van Maria. Zeg ons wie je bent.
Oh my god.
Plotseling antwoordde de aap in mensentaal met krijsende stem. Wat maken? Nee.
Wat is die naap ook een Limburger of wat?
Nu wel. Nee. Ja, abt. Je weet het maar al te goed. Ik ben de duivel in eigen persoon. Zeven jaar lang woon ik al op dit kasteel en ik wacht. Ik wacht op de dag dat de roofridder van Hoensbroek mij voor het eerst zal vergeten Maria te groeten. En ik had hem bijna zover. Bijna had ik hem in mijn macht en kon ik hem meevoeren naar de diepste diepte van de hel. Maar tot nu toe verzuimde hij nog nooit zijn gebed.
Oh, we zijn alle Limburgers kwijt nu.
Ik ben degene die mij verontschuldigd heeft. Jij bent ermee aan het blijven voortdoen.
Zodra de ridder deze woorden... Zodra de ridder deze... Heb je iets opgevangen eigenlijk van wat ik net zei?
Dat hij wacht op een dag dat hij een keer vergeet te bidden. Dan trekt hij hem naar de hel.
Ja, inderdaad. Ja. Zodra de ridder deze woorden hoorde, viel hij op zijn knieën en smeekte hij God om verheffenis. Hij beloofde hem om zijn leven te beteren. Ook zijn mannen verzamelden zich in de kamer en volgden zijn voorbeeld. Oh God, oh God, oh God, oh God. De aap die krijste alsof hij in een vat met wijwater gevallen was. De abt die greep een kruisbeeld en richtte dit op de aap. Hij las uit de Bijbel terwijl hij langzaam op de aap afliep. De aap die week achteruit, stap voor stap doorheen de zaal, met zijn poten voor zijn ogen alsof hij licht afschermde, zoals Nicky die naar een horrorfilm kijkt. Vlak bij de deur verdween hij de stille wenteltrop van de toren op. De aap die werd daarna nooit meer gezien. Maar, naar het schijnt, zou er tot op vandaag nog steeds een zwavelgeur in die toren hangen.
Die zwavelgeur toch, hè?
Die zwavelgeur, blijf terugkeren. Nu, wat denkt hij? Is... de duivel echt in apenvorm in het kasteel van Hoensbroek geweest.
Ik zie hem dan nog wel doen.
Ja, hé.
En, allee, Limburg is altijd ook schoon om zo een keer met de fiets... De lokale fietsroutes af te gaan ook, dus... Ik denk dat hij er wel graag zou zijn.
Oké, dus dat is een dubbele ja. Dan naar de kerker. Ik heb hier foto's van de kerker. Oeh. Dit is de kerker.
Oké, ooit gaan we dat echt bezoeken, hè.
Maar, 15e kerker.
Het is een plaats waar ik zeker niet alleen zou willen naartoe gaan. Het is een trap naar beneden, volledig gewelfd. En het is echt alsof dat je naar de diepste duisternis aan het afdalen bent. Ik weet eigenlijk niet goed wat er helemaal van onder in die kerker ligt. Ik zie een kist staan, maar dan zie ik gelijk een grote houtblok liggen met een ketting aan.
Ja. Ik zal je beschrijven wat dat allemaal is. Dus die kerker die ligt onder de middeleeuwse toren van het kasteel. En die is enkel te bereiken via een zeer nauwe wenteltrap en dan nog een keer een steile trap naar beneden. Onderaan die trap staat er een dikke eikenhouten deur die afgesloten wordt met een dwarsbalk. Ik kan dat nu niet zien op de foto's, maar die is er wel. En achter die deur zit er een ronde ruimte van ongeveer 4 meter doorsnee en 2,5 meter hoog. De vloer is van leem en het enige licht... komt flauwtjes binnen door een smalle koker in de muur. En ik had al gezegd dat de muur van die toren, hoe dik was die?
3 meter.
3 meter, inderdaad.
Ik luister naar je, hè.
Ja, maar ja, het is om te zien of dat wakker bent.
Ja.
Dus dat is het enige licht dat daar binnenkomt. De kerker die ligt vlak boven de waterspiegel van de slotgracht, waardoor dat die erg koud en vochtig ook is. Mensen die daar gevangen genomen werden, die werden vastgemaakt aan een zware balk in het midden van de ruimte. En dan werd er nog een keer een soort ijzeren harnas, dat je ook op de foto kan zien, aan de mensen gebonden aan een korte ketting, waardoor dat je beperkt kon bewegen in de ruimte. Je kon eigenlijk in elke richting ene stap zetten met die ketting aan.
Verschrikkelijk. Maar was dat die kist er dan te doen? Was die kist dan gelijk zo gevuld met ik weet niet wat lekkers en dat er zo net niet aankon?
Ik weet niet of dat die kist daar toen al stond, toen dat die kerker nog actief gebruikt werd, of dat dat gewoon een recente toevoeging is, dat is niet duidelijk. Er wordt niet over de kist gesproken in de tekst.
Zo gevuld met taartjes en al.
Maar die balk was multifunctioneel. Als eerste was dat je enige zetplaats, dat was dan ook nog een keer je bed, en ook de enige plaats waar dat je behoefte kon doen.
Ah, ja. Great.
Dus de gevangenen die lagen eigenlijk te slapen naast hun eigen uitwerpselen en hadden geen optie om zich te wassen. Verluchten of uitmessen, dat gebeurde ook niet. De enige frisse lucht kwam door die spleet die 3 meter ver ging door de muur. Als de gevangene zou overlijden of veroordeeld worden, dan zou hij weggevoerd worden in zijn eigen uitwerpsel, letterlijk. Ze kregen wel eten, maar dat was schaars en dat zat in een kleine houten trog die eigenlijk niet meer was dan een uitgehouden balk. Die kan je er ook zien.
Ja.
De smalle luchtspleet was dus ja, eigenlijk de enige troost als gevangene. Het enige beetje buitenlucht dat je kan zien. De ketting die met de balk verbonden was, liet hen 1 stap in die richting zetten, waardoor als ze zich volledig uitstrekten, dat ze zo net een klein beetje van de buitenlucht nog konden zien. Maar dat was het. Maar vele gevangenen zochten dus constant ook steun op de steen van de lichtkoker om erdoor te kunnen kijken, reikend naar het licht. En dat gebeurde dag in dag uit eigenlijk. Altijd als er daar iemand gevangen zat, ging die altijd naar die spleet gaan. En tot op vandaag, als je daar in die kerker gaat, zie je nog altijd vingersporen op die spleet dat daar zodanig ingegraveerd zijn van mensen die zich wanhopig aan het vastklauteren.
Oh, verschrikkelijk.
Aantasten eigenlijk naar een vrijheid dat nooit meer zou komen, want de meeste mensen kregen daar ook geen eerlijk proces, zoals dat je misschien al kunt raden. Nu er is geen spookverhaal verbonden aan die kerker of zo, hoewel dat er daar gegarandeerd wel iets zal zitten, maar...
Nee, geen spookverhaal, alleen maar depressieve nagevoelens.
Ja, inderdaad. Maar ik vond de legende wel cool genoeg om toch een keer te vermelden.
Ja, cool. Ja,
ja heel cool, hè. Het volgende verhaal heet Philippe Damiaan en de geheime kamer. Philippe Damiaan, dat was de bisschop van Roermond en die leefde van 1724 tot 1793.
Ik ga ervan uitgaan dat dat niet Pater Damiaan is.
Nee. Maar hij was de broer van de laatste graaf die in het kasteel gewoond heeft. Dat was een erg gezette grote man, dat schijnt ook makkelijk in de omgang. Ik heb hem zelf niet gekend, maar zo gaat het verhaal toch. Hij was ook een grote muziekliefhebber. Hier zie je ook een portret van hem met zijn cello. Hij had een eigen muziekkapel en hij bespeelde zelf de violoncel of de cello.
Chillin' with my cello.
Yes. Uiteindelijk is zijn nalatenschap zo'n 24 fancy muziekinstrumenten gezeten hebben en 200 symfonieën die hij oftewel gekocht oftewel zelf geschreven had. Op 11 december 1792 kwamen er Franse troepen aan in Roermond. Dat was tijdens de Eerste Coalitieoorlog waar dat verschillende landen eigenlijk in oorlog waren met Frankrijk. Onder andere Nederland is ook. Dat was vlak na de Franse Revolutie. En ja, Frankrijk wou zijn eigen een beetje bewijzen. En alle edelen uit de streek werden eigenlijk achtervolgd. Ook bisschop Damiaan moest vluchten, want die kwam van een adellijke familie. Hij zou gevlucht zijn naar Hoensbroek en zich daar verstopt hebben in een kamer. Een verborgen kamer die eigenlijk zweeft tussen 2 verdiepen. De ingang naar die kamer die werd verborgen door een muurkast. Dus letterlijk een kast dat je kon openen om daarachter een geheime hang te vinden. Nu, de Fransen die waren zeker dat hij ergens in een kasteel zat, maar ze wisten niet waar. Ze deden een huiszoeking en ze vonden hem ook niet. Vervolgens maakten ze de bedenking dat hij ergens in een geheime kamer zou kunnen zitten. En dat die kamer wellicht ook een raam had. Dus ze kregen het idee om de ramen aan de buitenkant te tellen en aan de binnenkant te tellen en om te zien of dat aantal overeenkwam en zo het verschil op te maken. En uiteraard, buiten was er 1 raam dat ze binnen niet vonden.
Oh.
Slim, hè? En toen hadden ze er niet beter op gevonden dan van binnenuit voor elk raam een brandende kaars te zetten, zodat ze uiteindelijk zouden kunnen zien aan de buitenkant welk raam heeft er geen kaars.
Als ze gewoon al van in het begin gewoon die ramen opengezet, dan wisten ze direct welk dat er nog overschoot.
Zat er al glas in de ramen in 1792?
Ah, ja. ja, misschien.
Het zou kunnen hoor, ik weet het niet. Maar de bisschop die zou van dat plan op de hoogte gesteld geweest zijn en zou tegelijkertijd met Under ook een kaart voor zijn raam gezet hebben, zodat hij niet gevonden werd. Ik heb hier een foto trouwens van de geheime kamer, waar dat er ook een portret van die in de bisschop staat. Het is maar een klein kamertje hoor, met ook een klein bedje erin, maar het heeft wel al een elektrische verlichting. Ik weet niet of dat er in die tijd al was, maar ik ga zeggen van niet. Er wordt echter ook van dat verhaal gezegd dat dat slechts een legende is, want het bewijs spreekt het eigenlijk een beetje tegen. Tijdens de eerste aanval van de Fransen, en nu gaan we even gewoon een geschiedenisles geven, werd het gebied tussen de Maas en de Rijn bezet. Alle steden openden daar ook hun poorten voor de Fransen, ook Roermond. Enkel Maastricht en Venlo zouden stand gehouden hebben. En uit de schriften is aangetoond dat de bisschop, die wel degelijk bestaan heeft, dan naar het noorden zou gevlucht zijn samen met de grote emigratiestroom eigenlijk. Er is ook een soort dagboek van een pastorij in Venlo teruggevonden, waarop dat staat dat hij daar aanwezig was van 30 november 72 tot 16 december en dat hij ziek te bed lag. Daarna vluchtte hij nog naar een kloosterij waar dat hij tot februari van 1793 verbleven is. Uit de schriften uit Venlo blijkt ook dat die bisschop daar als een van de eerste vluchtelingen zou aangekomen zijn. Enkele maanden later zou hij wel terugkeren naar Roermond en daar overlijden aan de ziekte. En uiteindelijk begraven worden in Venlo. Maar uit geen enkel geschrift uit die tijd blijkt dat de bisschop ooit verscholen zou geweest zijn in het kasteel van Hoensbroek. De geheime kamer die bestaat wel degelijk, wat dat vermoedelijk tot de legende zou geleid hebben. In geschriften in de vroege 20e eeuw komt hier voor eerst een melding van, waar dat kasteel omschreven wordt als een soort doolhof van trappen, hallen en geheime kamers. Over de vlucht van de bisschop en het verschuilen in de kamer wordt ook pas in 1926 voor het eerst geschreven, meer dan 100 jaar na datum. Dus het ligt wellicht aan de fantasie van de auteur. Dat staat ook zo op de website van kasteel Hoensbroek. In 1930 was er een groot feest in en rond het kasteel, waarbij dat de verborgen bisschop ook deel was van het spektakel dat werd opgezet, wat dat vermoedelijk tot de volkslegende zal geleid hebben. Vanaf toen zijn er artikels verschenen waarin dat er uitvoerig over de kamer gesproken wordt en dat deze wellicht gebruikt werd door bewoners die zich verborgen voor vijanden. Wellicht spreekt vooral ook de ligging van de kamer tot de verbeelding. Ze ligt in de 17e-eeuwse vleugel in een smalle hang vlak tegenover een toilet, verborgen door een muurkast die daar tot 1930 nog gestaan heeft. Dus achter die kast zit er een smalle trap die naar die kamer leidt. En zoals dat ik al zei, het is een klein kamertje die eigenlijk echt zweeft tussen twee verdiepen. Waardoor dat, tenzij dat je echt naar de architectuur begint te kijken, ze heel moeilijk zal te vinden zijn. De kamer die zou zelf in de 17e eeuw gebouwd zijn door de toenmalige eigenaar, die in conflict was met een Spaanse veldheer die nabij in Valkenburg in een garnizoen zat. Tijdens een ruzie werd die veldheer opgesloten en mishandeld samen met zijn soldaten en die veldheer gaf toen 135 van zijn soldaten de opdracht om het kasteel Oud-Valkenburg te plunderen dat in bezit was van de broer van de eigenaar van Hoensbroek. Zijn je nog mee?
Ja.
Ik weet, dat is een complex verhaal. Maar met dat in gedachten, om te vermijden dat dat ooit nog een keer zou kunnen gebeuren, dat dus de kasteelheer samen met zijn mannen gemarteld en mishandeld wordt, werd die geheime kamer dus gebouwd. Zodat er altijd een plaats zou zijn die enkel de eigenaar van het kasteel kent, waar dat hij zich kan verbergen. Nu, in die streek kwam er ook veel aagten voor. Ik weet niet of dat jij weet wat dat een aagt is.
Nee.
Dat is eigenlijk een onderaardse vluchtgang. Die mensen van het platteland eigenlijk veilig zouden stellen tijdens invasies. Dus dat ze door die hangen eigenlijk tot in het kasteel konden geraken. Uit inventarislijsten door de eeuwen heen hoopte men een idee te krijgen waarvoor dat die kamer eigenlijk gebruikt werd vroeger. Maar er is maar één lijst uit de 19e eeuw waarin dat blijkt dat er daar gewoon was schilderijen en afdrukken verborgen lagen.
Dat was gewoon een verborgen bergkot dus.
Eigenlijk wel. Nergens in geschrift wordt er melding gemaakt dat de kamer ooit werkelijk als een schilplaats zou gebruikt geweest zijn. Het bleef wel in publicaties tot de verbeelding spreken, maar nooit kwamen er echte stukken bewijs aan het licht dat die kamer meer geweest is dan een berging.
Dat was gewoon het plan. Gewoon een kamer maken, zodat mensen zo honderden jaar later zouden denken van waarom was er daar een fucking geheime kamer?
Exact. Nu, wat denkt de Niki? Geheime kamer, echt of niet?
Wel, kan je dat weten te zeggen als wij daar ooit een keer onze rondleiding gaan doen?
Maar er bestaat er geen foto's van.
En kun je er effectief ook in die kamer?
Ja. Die boekenkast, of whatever kast dat was, is er al lang weg. En als je nu een rondleiding van het kasteel gaat nemen, dan kunnen we erin.
Wat, we kunnen in elk geval zeggen, het is geen geheime kamer meer. Het is een kamer.
Hij staat op het internet.
Nee, sorry, het is een verstrek.
Het is een verstrek. Maar goed, dat waren allemaal wel legendes. Maar ja, we zouden grasspraak niet zijn als we niet ook een beetje over het paranormale zouden spreken. En er is wel een paranormaal aspect verbonden aan dat kasteel. Want zoals elk goed kasteel zitten er natuurlijk ook een paar spoken.
Uiteraard.
In bijzonder het spook van markiezin Anna Katharina. Blijkbaar een heel common name, want ja, ik denk dat elk land een Anna Katharina gehad heeft in die tijd. Of dezelfde is overal zowat rondgereisd, dat kan ook. Anna Katharina en haar echtgenoot die woonden in Hunsbroek en die kregen maar liefst 24 kinderen. Dus ja, een gemiddeld gezin uit die tijd. Hè.
En in welke periode was dat?
Ja.
Want in die tijd, ja, ik weet niet hoor.
De old times, Nikki. De yesteryears.
Heel, heel, heel lang geleden.
Jens, toch. Zoveel vergeten van je eigen geschiedenisles. Hoe durf je? Hey iedereen, editing Jens hier om eventjes een correctie te maken in wat verleden Jens hier allemaal aan het zeggen is. Anna Katharina zou dus geboren zijn in 1702. Zou in 1720, aan haar 18 jaar, getrouwd zijn met Frans Arnold Adriaan Johannes Philippe van Hunsbroek. En die zouden samen 6 kinderen gekregen hebben. Eén in 1731, 1721, 1722, 1724, 1726 en 1727. Dus we kunnen zeggen dat de Hunsbroek niet stilgestaan heeft. Goed, terug naar de show.
Toen haar oudste kind 8 jaar was, ging er van alles mis in en rond Hunsbroek.
Ah ja, want in die tijd. Hè?
In die tijd. De oogst mislukte, vee overleed. De bevolking die werd onrustig. Er was armoede, er was honger. Hunsbroek dat lag aan een grote handelsroute en de bewoners zagen allerlei rijkdom voorbij komen op karren langs die route. En er ontstonden roversbendes, zoals dat te welke ging in die tijd. Een van de grote bendes, en die naam zullen we misschien al gehoord hebben, was de bende van de Bokkenrijder.
Ja.
Die bende die waren moordenaars en dieven en die stonden bekend voor hun brutale aanpak. De mensen waren doodsbang, want de Bokkenrijders die hadden een pact gesloten met de duivel. En die konden met geiten langs de hemel rijden van de ene route naar de andere.
Oké, voordat je daarover begon, zo hemel en duivel en al, is dit nu volledig verzonnen of heeft er effectief ooit een bende bestaan die zo, nou, niet noodzakelijk natuurlijk naar de hemel aan het rijden was en zo, maar is dat iets dat zich heeft afgespeeld of zijn je daar nog toe aan het komen?
Volgens de legende zouden de Bokkenrijders bestaan hebben, ja. Maar dat is van ver voor mijn tijd.
Dus er is niets van tastbaar bewijs dat die effectief zouden bestaan hebben?
Dat is een heel goede vraag, Nicky. Er zijn alleszins verschillende meldingen dat ze bestaan hebben. Er zijn verschillende geschriften, maar ja, tastbaar bewijs, ja. Ik denk dat er niet meer tastbaar bewijs is dan dat er tastbaar bewijs is dat Leopold I van België ooit bestaan heeft.
Ja, ja oké, maar ik bedoel effectief. Allee, ja. Dan zijn inderdaad in meer dingen voorkomen dan gewoon die legende.
Ja, ja, ze komen zeker in meer dingen voor. Nu, de legende van de Bokkenrijders op zich ga ik hier wel kort samenvatten, maar is wel een redelijk uitgebreid verhaal natuurlijk. Maar dus ja, het waren moordenaars, het waren dieven en ze stonden bekend voor hun brutale aanpak. Dus ze konden zogezegd op geiten in de hemel rijden en zo van de ene route naar de andere geraken, maar niemand wist wie dat ze waren. Ze roofden en ze moorden en de omgeving die was onveilig door hen. Niemand durfde echt het kasteel zelf aan te vallen, maar voor de poort kon alles eigenlijk. Dat was het wel de westen. Zodra dat het buiten de poort werd, waren ze niet meer veilig. In het dorp woonde er een veelder genaamd Matthias Pons. Weet je wat dat een veelder is?
Ik was me dat net aan het afvragen. Is dat zo geen leerbewerker of
het ja, van? Exact. Dat is iemand die het huid, die de huid van geslacht vee stroopt en opspant, zodat een leerbewerker eraan kan werken eigenlijk.
I'm smart.
Dus het is niet de leerbewerker zelf, maar hij zorgt dat de leerbewerker zijn werk kan doen. Nu, dat was vuil werk en daardoor waren veelders ook buitenbeentjes, want die stonken constant naar dierenbloed. En Pons die had wel een aantal mooie dochters die in de smaak vielen met de jongens in de buurt. En op een moment waren er 2 jongens met interesse in die dochters. Die brachten graag tijd door in Hoensbroek, maar kwamen eigenlijk uit een naburig dorp. Op een avond zitten ze te drinken in de taverne van Hoensbroek voordat ze naar huis gaan. Onderweg werden ze overvallen door slecht weer. Dus ze dachten dat ze bij Matthias in de hooischuur konden overnachten en voor de ochtend weer vertrekken.
Ik had even zo dat beeld van mij van dat paard van Sinterklaas dat daar in één keer met een geweer klaar stond. Par hem op!
Overvallen door slecht weer.
Sorry.
Nee, dit is kennen nu. Nee, ze slapen daar totdat ze plots de poort van de schuur hoorden
openen. Het is trouwens slecht weer vandaag.
Ja. Ze slapen in Matthias Pons, zijn hooizolder, totdat ze dus de poort van de schuur hoorden opengaan rond middernacht. En zeker 50 man zou binnenkomen met grote pakken op hun schouders. En ze horen een zware stem roepen dat iedereen stil moet zijn. Maar ze herkennen die stem. Het is de stem van Matthias Pons. Ik ruik vreemdelingen. Ik ruik mensen. De schuur die werd doorzocht. Maar niemand keek op de hooizolder. Ze zagen wat er gebeurde en ze hadden het door. Dit zijn de bokkenrijders. Matthias Pons is een bokkenrijder, of zelfs de leider ervan. Er waren nieuwelingen bij en die moesten op de Bijbel stampen, op Maria beeldjes spuwen en godslasterlijke uitspraken maken.
Oké.
Dat was blijkbaar het ritueel. Daarna werd de buit verdeeld. Maar Matthias die nam de lion's share ervan, die nam het grote deel. Iedereen vertrok en Matthias borg zijn eigen dingen weg en sloot de schuur af. De jongens die waren natuurlijk doodsbang en zaten muisstil op zolder, zeker nog een uur voor ze durfden vertrekken. Ze slopen weg en liepen naar de schout, die de schepenen wekte en met hun stadswacht gingen ze iedereen oppakken die de jongens gezien en herkend hadden.
Naar waar liepen ze?
De schout. Ik denk dat dat een soort wachter is. Nu, er was onrust en de kinderen van Anna Catharina hadden dat ook door dat er onrust was. En de grootste van hen, die ook de dapperste was blijkbaar, die zei: wij zullen die bokkenrijders wel te pakken krijgen. Maar de jongsten die waren doodsbang. En Anna Catharina die moest aan elke avond beloven dat er nooit bokkenrijders op het kasteel zouden komen. Elke avond opnieuw moesten elk kind in slaap sussen. Matthias Pons die werd opgepakt samen met zijn oudste dochter Maria. Beiden werden ook opgesloten in de kerker van Hoensbroek. Tijdens verhoor gaf Pons niets toe, maar een van zijn mannen wel en getuigde tegen hem. Pons die werd veroordeeld en zijn lichaam werd openlijk verbrand. Zijn dochter Maria had blijkbaar tijdens een rooftocht een boerin vermoord en ook zij werd terechtgesteld. Het duurde nog een tijd voordat alle bokkenrijders gevangen genomen werden. Er kwamen zelfs nog rooftochten voor. Anna Catharina en haar kinderen die bleven op het kasteel. Haar kinderen verhuisden wanneer ze volwassen waren en uiteindelijk overleed Anna van ouderdom in het kasteel. Maar als je zoveel kinderen krijgt, zeker in die tijd, dan kwam het ook al een keer voor dat er een kind sterft tijdens de geboorte. Tijdens de rooftochten was het te gevaarlijk om uit de poort naar een begraafplaats te gaan en zo zouden er ook twee kinderen van Anna Catharina ergens in een muur gemetseld zijn als begrafenis, volgens de legende. Elke keer als Anna Catharina die plek passeerde, liet ze ook een traan voor haar kinderen. Toen dat ze zelf doodging, werd er verteld dat ze soms 's nachts terugkeerde naar die plekken in het kasteel om te rouwen voor haar overleden kinderen. We springen eventjes vooruit in de tijd naar Wereldoorlog 2.
We weten niet hoe ver vooruit, want ja...
Een tijdje. Tijdens Wereldoorlog 2 was er in Noord-Holland een weeshuis in de duinen. Nu, de Duitsers die wouden daar een verdedigingslinie maken en alle bewoners moesten het weeshuis verlaten. En die mochten intrekken in kasteel Hoensbroek. Alle zalen werden omgetoverd tot slaapzalen. De kinderen konden uitkijken op het domein waar ze mensen gevangen zagen achter prikkeldraad eigenlijk. De nonnen die voor hen zorgden waren steeds verbaasd over hoe rustig dat de kinderen eigenlijk gingen slapen, ondanks de vreselijke tafereelen. Ze begrepen er niets van eigenlijk, totdat de kinderen hen begon te vertellen dat de blauwe dame hen elke nacht gerust kwam stellen. Nu, er liep daar geen blauwe dame rond, maar bleek dat de blauwe dame eigenlijk ook geen tastbaar wezen was, maar dat dat Volgens de legende dat dat eigenlijk Anna Katharina zou zijn, die elke nacht nog steeds kinderen in slaap kwam sussen.
Mm-hmm.
Ze zag onrustige kinderen in het kasteel, en al waren het haar eigen kinderen niet, als je hadden er 24 had, dan kan ik me voorstellen dat ze niet allemaal meer herkent. Dus elk kind dat daar lag was een van de haren. Ze kreeg die naam omdat ze blijkbaar verschijnt als een soort blauw licht. Er was ook een bekende schrijver, Bertus Aafjes. Nu, hier in België niet super bekend, maar in Nederland is dat blijkbaar wel een gekende naam. En die heeft een tijdje in dat kasteel gewoond. Hij was naar daar getrokken in de hoop van de blauwe dame te ontmoeten. Wekenlang heeft hij nacht na nacht op de trappen zitten wachten op haar, maar ze kwam nooit. Er zouden wel enkele medewerkers van het kasteel geweest zijn die haar wel gezien hebben. En daarna zijn ze daar met een groep blijven overnachten, ook in de hoop van haar te ontmoeten, maar ook dan is ze niet komen opdagen. Er is helaas ook geen beeldmateriaal van Anna Katharina in Hoensbroek, behalve haar portret, dat tot vandaag nog altijd wel aanwezig is in het kasteel.
Dus Anna Katharina is effectief wel een bestaand persoon geweest dan?
Ja, ja, Anna Katharina heeft bestaan in het jaar... En is... Ja, heeft daar effectief gewoond.
En zat toevallig gewoon als deel van de legende van de bokkenrijders in hun verhaal.
Ja, dat zou dezelfde periode geweest zijn.
Ja.
Dat wel. Nu, naast de blauwe dame zijn er ook meldingen van de geest van een oude man die in de kerkers een verdwaalde tiener naar buiten geleid heeft. Helaas zijn er ook niet echt video's te vinden van spokenjachten in het kasteel. Ik weet niet of dat Joost Hunter daar ooit langs geweest is. Er zijn wel enkele video's van een Halloween-spektakel dat er jaarlijks plaatsvindt. Wat denkt de Nikki? Wilde daar een keer een Halloween-tochtje aan doen?
Ja, graag. Maar ik hoop dat dat dan ook zo is. Gelijk, we hebben al een keer zo'n Walking Dead-ding gedaan ook. Hè.
Ja.
dat ik hoop dat effectief zo al die mensen dat je tegenkomt, dat die je ook zo niet mogen aanraken of zo. Want ik weet dat ik echt hysterisch
ben. Dat is een standaard regel.
Ja.
No touchy. Never touchy. Maar dat was dus, of dat waren dus de legendes verbonden aan het kasteel van Hoensbroek.
Mm-hmm.
Nu, er zijn YouTube-video's rond te vinden, maar dat is eigenlijk gewoon een man die zo het verhaal van Anna Katharina en de bokkenrijders een beetje vertelt. Er is ook een YouTube-video van het Halloween-spektakel die wel leuk is als je een kwartier wil kijken naar mensen die bang gemaakt worden door andere mensen die verkleed zijn. Maar heel weinig tastbaar bewijs, helaas. Dus ja, mijn eigen conclusie is dat het streeklegendes en niet meer dan dat zijn.
Ah, oh, ja. Elk kasteel heeft wel een paar goede legendes nodig, dus... Allee, ja.
Ik geloof wel dat Anna Katharina daar woonde. Ik geloof dat er een roversbende was die de bokkenrijders noemde. Dat soort zaken geloof ik wel allemaal. Maar zo het paranormale aspect, zo op heiten door de hemel rijden en al... dat iets minder.
Allee, jong.
Maar wat denkte hij erover, Nikki?
Wel, ja. Veel goede verhalen er rond, inderdaad. Ja, gelijk dat ik zeg, elk goed kasteel heeft zijn legendes.
Ja, het is dat. Maar dat is quickfire round, ja of nee? De overmoermannetjes.
Nee.
Satanische aap.
Ik wil heel graag ja zeggen, maar nee.
Kerker.
Er is een kerker, ja.
Geheime kamer.
Er is een geheime kamer.
Fout, het is geen geheim niet meer. De bokkenrijders.
Er zal wel een bende geweest zijn dat aan het roven was daar. En wie weet dan die zelfs een paar geiten bij hun erlopen, maar nee.
Oké, okay. Dus het paranormale aspect verbonden aan kasteel Hoensbroek.
Nee, kasteel Hoensbroek is niet paranormaal.
Nee, oké. Okay. Maar mocht je daar zelf ooit geweest zijn en iets te zien hebben, heb je de blauwe dame gezien of heb je daar een kabouter de afwas zien doen of zo, laat het ons zeker weten. Heb je daar het geschreeuw van een demonisch aapje gehoord in de toren, laat het ons ook weten. Nog beter als je videobewijs hebt. Hou ons op de hoogte, Limburg. Goed, ik denk dat we daarmee de case rond het kasteel van Hoensbroek kunnen afsluiten. Het is geen zotte haunting geweest of zo, maar ik vind zo de streeklegendes verbonden aan creepy kastelen vind ik ook wel leuk.
Ja, tuurlijk. En allee, legendes vind ik nog altijd ook heel boeiend om te onderzoeken en een keer te belichten. Hè. Allee, ja, sowieso, bedoel gelijk, ja, we praten al over cryptids en aliens en 1001 dingen dat waarschijnlijk ook niet echt zijn, maar, allee, ja.
Excuseer?
Ja, ik ging mijn eigen verbeteren. Sommige dingen.
Oké. Okay. Geloof jij wel in coole dingen en wil je mijn nieuwe co-host worden voor de afspraak?
Oh, dat is gemeen. Dus allee, ik ben weg. Salut, tot misschien volgende week en anders. Allee, dag.
Jokes. Maar zeg dan dus eerst aan de mensen waar dat ze ons kunnen vinden.
Sociale media, Facebook, Twitter, Instagram, grafspraak.
Oh, Nicky, niet wenen.
Koop onze merch.
Nicky.
Grafspraak.be.
Nicky.
En je weet wel, zo, iTunes en Stitcher en al. En abonneren en liken en raten. En...
Ja, want als ze dat niet doen, dan geloof Nicky ook niet meer in nu. Bye.
Deze week werd onze aflevering mogelijk gemaakt door onze patrons, zijnde onze Grafspraak producers. Glenn van der Stukken, Michael Onkelings, Leentje Roesbeke, Zoestash, Koen en Suzanne van Dalen. Heel erg bedankt daarvoor. Wensen jullie zelf ook jullie steentje bij te dragen en Grafspraak producer te worden? Ga dan naar patreon.com/grafspraak. Grafspraak.be